krijgen we toch niet voor elkaar. Nee.
Dus geen schijf van kans.
Eentje krijg je niet.
Dat krijgen we toch niet voor elkaar.
Maakt het dan alleen maar erger.
Dit helpt helemaal niet.
Wat kan ik er nou aan doen?
Wat heeft het nou voor zin?
Laat het door.
Het maakt wel uit wat ik doe.
Herken jij jezelf? Kijk dan op www.hyfos.nl.
Hyfos, geen grenzen aan mensen.
Vanavond in Profiel, Albert Verlinde. Ooit wees Joop van den Ende hem af voor een hoofdrol in een musical. Hij zon op wraak en werd toch beroemd. Van RTL Boulevard en sterker nog, net als Joop van den Ende, als theaterproducent. Vanavond om 9 uur in Profiel op Nederland 2, Albert Verlinde.
Goedenavond, u luistert naar Radio 1 en welkom bij het marathoninterview van de VPRO. U bent gewend op dit tijdstip het NPS-programma Kunststof te horen en daarna BNN Today. Maar in de week van kerst tot oudjaar heeft de VPRO de avondzendtijd tussen 7 en 10 uur geleend voor een serie van 5 marathoninterviews. 3 uur durende live gesprekken met een gast over ervaring, carrière, vakkennis, levensloop, over hartstochten en inzichten. We begonnen op eerste kerstdag met culinair journalist Johannes van Dam. Op tweede kerstdag volgde schrijver Arthur Chapin. En gisteravond was generaal buitendienst Dick Berlijn onze gast. Morgen op oudejaarsavond de laatste van de serie. Dan de historicus James Kennedy in gesprek met Rick Delhaas. Als u ons iets te vragen of te zeggen heeft, mail dan naar het volgende mailadres marathoninterview@vpro.nl. En als u het komende gesprek helemaal wilt horen, maar nu niet in de gelegenheid bent, ga dan naar onze site marathoninterview@vpro.nl. Daar kunt u alle gesprekken beluisteren en downloaden. En u kunt ook een abonnement nemen op de podcast. Zodat u uiteindelijk alle marathongesprekken uit het archief van de afgelopen 22 jaar in uw eigen archief kunt stoppen. Ik heb veel amateurisme meegemaakt in de PvdA-top, maar dit was goed geregisseerd. Zo luidde het cynische commentaar van Ella Vogelaar op het besluit van Wouter Bos om haar ten val te brengen als minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Haar opvolger, Eberhard van der Laan, liep zich al warm in de coulissen. De enige die van niets wist, was zij. Ella Vogelaar, onze gast van vanavond, groeide op in Sint-Philipsland in Zeeland, waar haar vader een veeteeltbedrijf had. Als eerste op het dorp ging ze naar de HBS en daarna naar de sociale academie De Horst in Driebergen, een rood bolwerk. Ze liet zich recruteren door de CPN. Ze noemde het later beangstigend dat ze de schaduwzijde van het communisme niet tijdig had doorzien. Via het vormingswerk voor werkende jongeren bracht ze het tot bestuurslid en voorzitter van de Sociaal-Democratische Onderwijsvakbond ABOP. ABOP. Het voorzitterschap van de FNV ging op het nippertje aan haar neus voorbij. Sterke man Lodewijk de Waal wilde niet met haar samenwerken en ze verliet de vakbeweging met een kras op haar ziel, zoals ze het zelf noemde. Vervolgens ontdekte de werkgevers Vogelaar. Ze werd voorzitter van de brancheorganisatie van reïntegratiebedrijven, president-commissaris van Unilever Nederland en bestuurslid van VNO-NCW. Een linkse meid die door de ondernemers hooglijk werd gewaardeerd. Zo iemand zag Wouter Bos graag toetreden tot het kabinet. Ze werd minister voor Wonen, Wijken en Integratie, WWI, zonder dat Bos haar genoeg geld meegaf. De partijleider en de minister kregen het al snel met elkaar aan de stok over de toon die tegenover migranten moest worden aangeslagen. Polariserend en confronterend vond Bos, verzoenend en respectvol als het aan haar lag. De minister slaagde er niet in haar wijkenbeleid ook in Den Haag over het voetlicht te brengen. Daar maakte Wilders haar voor knettergek uit en vreesde partijgenoten dat ze te veel in de softe hoek terecht was gekomen. Vogelaar begon een electoraal risico te vormen. Ongelukkige mediaoptredens bij Pauw en Witteman, Geen Stijl TV en De Wereld Draait Door maakten het er in de ogen van Bos niet beter op. November 2008 barstte de bom. Vogelaar kon volgens de partijtop niet langer gezagsvol en effectief functioneren, zoals haar 's avonds in een achterkamertje werd meegedeeld. Schijnbaar ongebroken sloeg ze terug. Kon zij er wat aan doen dat de PvdA zo in de war was over de multiculturele samenleving? De krantencommentaren na haar vertrek waren vernietigend. Ze kwam te verbeteren over, ze had een cursus charisma nodig, ze dronk alleen maar kopjes thee met imams en voerde een beleid van pappen en nat houden. Ze gedroeg zich horkerig en nam mensen tegen zich in. Offerde de PvdA haar op het altaar van het oprukkende populisme? Faalde ze als minister? Hoe denkt ze daar zelf over? Luister de komende 3 uur naar Max van Wezel in gesprek met oud-minister Ella Vogelaar over het leven van een minister, wat eraan vooraf ging en wat daarna komt.
Welkom, mevrouw Vogelaar.
Goedenavond.
Ja, wat doet een oud-minister eigenlijk de hele dag? Het is nu nou, anderhalve maand of zo, hè? 13 november.
Het is bijna 6 weken, inderdaad.
Ja. Hoe breng je je tijd door?
Ik ben druk bezig met een boek aan het schrijven samen met mijn partner. En dat moet 2 januari ingeleverd worden. Dus daar zijn we druk mee.
En dat wordt een soort dagboek?
Nou, we hebben eigenlijk al helemaal vanaf dag nul, zeg maar, besloten, wat we wel vaker doen in ons leven, dat ik vertel en hij schrijft. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen 20 maanden ook gedaan. Dus wat dat betreft, het is niet een reconstructie achteraf, maar echt op basis van het bijhouden op het moment zelf van wat er gebeurt, wat ik doe, hoe ik dat ervaar, hoe hij dat ervaart.
U vertelde hem s'avonds als u thuis kwam uit die wijk of uit de ministerraad of uit leukere dingen, het PvdA bewindslieden overleg.
Niet iedere avond, maar toch wel een paar keer in de week. En dat kon s'avonds laat zijn, maar ook 's ochtends vroeg. Want 's avonds laat was ik soms zo moe dat ik dan dat daar niet meer de fut voor had. En dan deed ik dat 's ochtends vroeg of in het weekend.
Misschien is het goed, want we komen vast nog op hem terug, namelijk even op uw partner in te gaan. Hij heet Onno.
Hij heet Onno Bosma, ja.
En hij is heel lang hoofdredacteur van het Schoolblad, geloof ik, geweest. Hè?
Ja, klopt.
En dat is weer het blad van de ABOP.
Ja, in die periode hebben we elkaar ook leren kennen. Maar dat is inmiddels al 26 jaar geleden, hoor. Dus wat dat betreft.
Ja, ik ken hem nog uit de jaren 70 of 80. Hij was een soort actieleider in het Amsterdamse onderwijs.
Ja, klopt.
Hij heeft veel demonstraties tegen minister Deetman geleid.
Daarvoor zelfs nog van Veen ga heen.
Dat had hij al verzonnen.
Dat de brouw ga. Ik weet niet of hij dat heeft verzonnen. Veen, maar in ieder geval, nou ja. Dat waren de demonstraties in die dagen, ja.
Ik herinner me een man met een megafoon vaak. Een soort houtje-toutje jas aan. In die tijd.
Misschien droeg u er ook wel een houtje-toutje jas. Dat weet
nog
ik niet, maar
vieze Afghaanse.
Oké, nog erger. Kijk eens aan. Nu niet meer, hoor, tegen ruststelling.
En waarom doet u zoveel samen?
Nou, ik weet niet. Veel samen, zoveel samen doen we niet. We hebben ieder gewoon onze eigen loopbaan. En wat wel vaker gebeurt is dat je elkaar in een werksituatie tegenkomt en dat je verliefd op elkaar wordt, partner wordt. Dat hebben wij ook gedaan. Maar daarna hebben we gewoon ieder onze eigen loopbaan gehad.
Maar het schrijven gaat samen?
In dit geval hebben we daarvoor gekozen. Ja, tenminste, hij schrijft. Ik vertel, hij schrijft. En nu, ik heb het nooit gelezen gedurende die 20 maanden. Had ik gewoon geen tijd voor, ben ik niet naartoe gekomen. Dus ik heb het nadat ik gedwongen was af te treden, heb ik het voor het eerst gelezen. En nu zijn we het aan het bewerken, want het moet ook een beetje teruggebracht worden tot het formaat wat we met de uitgever hebben afgesproken.
Dat is uitgever Balans, geloof ik.
Ja.
Hoe hectisch waren die jaren eigenlijk? Want als ik dit hoor van ik kwam soms zo laat thuis dat ik niet eens tijd had om wat te vertellen. Dat moest dan de volgende ochtend vroeg. Ik had er niet eens tijd om naar te kijken. Hoe erg is zo'n ministerschap?
Nou, ik heb het niet als erg ervaren.
Maar hoe hectisch?
Je maakt gewoon lange dagen. Ik bedoel, en natuurlijk kies je er of geef je daar zelf ook op een bepaalde manier invulling aan. Ik bedoel, er zijn ook de bekende verhalen van Gerrit Salm, die geloof ik altijd om 6 uur nog thuis wist te gaan eten. Ja, hij woonde.
Zei die.
Ik weet ook in ieder geval dat was iets waar hij prat op ging, wat hij graag wilde vertellen. Ik woon in Utrecht en werk, als je in Den Haag werkt, is die mogelijkheid sowieso al iets minder groot. Maar dat kwam niet zo vaak voor. Meestal ben je van 's morgens vroeg tot redelijk in de avond op pad. En je krijgt dan ook altijd nog wel tenminste 1 of meerdere tassen mee.
De beroemde loodgieterstassen.
Ja, waar dan stukken in zitten waar je geacht wordt ook nog tijd en aandacht aan te besteden. Dus ja, het zijn behoorlijke volle dagen, tropen, uren die je draait. Maar ja, dat weet je als je eraan begint. En ik heb dat op zich geen probleem gevonden. Ik bedoel, als je de energie uithaalt, is het ook leuk om het te doen.
En hoeveel moeilijker was het omdat u ook nog eens op zich had genomen om 40 wijken te adopteren en die ook, geloof ik, elk jaar minstens 1 keer of minstens 2 keer echt te bezoeken?
Minstens 1 keer. Ik heb me echt voorgenomen, om die wijken ieder jaar te bezoeken. Toen ik vorig jaar 2007 begon, eind maart hebben we die wijken geselecteerd. En toen ben ik voor de zomervakantie. Dus dat was echt even heel heftig. Want dat betekende 40 wijken in 3 maanden tijd allemaal bezoeken. Dat je er dus meerdere in een week moest doen. En daarna dus het afgelopen jaar gewoon, ja, als je 40 wijken hebt, 40 weken, dan is dat aardig in te passen. Want dat betekent gewoon dat je de maandag besteedt aan het bezoeken van wijken.
En dan ondertussen nog je departement onder de knie zien te krijgen en
ja,
de
maar volgens mij
bezoeken.
Is het ontzettend belangrijk dat je als minister ook niet alleen maar in het Haagse verkeert, maar ook regelmatig in het land bent en weet hoe dingen in de praktijk werken. Althans, ik vind dat erg belangrijk. En dan is het ook gewoon heel goed om, en meerdere collega's doen dat ook wel, regelmatig werkbezoeken af te leggen. En daar de maandag is dan de meest aangelegen dag om dat te doen. Omdat je op de dinsdag heb je de onderraden. Nou, dan moet je dus in Den Haag zijn. Je hebt het vragenuurtje in de Kamer. Maandag, dinsdag en woensdag altijd ook overleggen in de Kamer. Dus moet je er rekening mee houden dat je daar naartoe moet. Want dat heeft altijd voorrang. En vrijdag heb je ministerraad. Dus dan is de maandag eigenlijk de meest veilige dag om werkbezoeken in het land te plannen. Omdat die niet geïnterveneerd kunnen worden door anderen.
Die agenda. En heeft u achteraf uw Haagse flank wel genoeg verdedigd, zeg maar? Want u was heel druk in die wijken. En iedereen zei ook, ja, dat loopt hartstikke goed. En daar is iedereen erg enthousiast over, mevrouw Vogelaar. Maar ondertussen werd er in Den Haag wel een soort staatsgreep tegen u gepleegd.
Nou,
heeft u uw flank gedekt, zoals dat heet?
Dat een staatsgreep is, denk ik, als je al die kwalificatie wil gebruiken, iets wat in de allerlaatste fase is geweest. Ik denk dat ik zeker ook met mijn politiek assistent, politiek adviseur, ook veel heb geïnvesteerd in het onderhouden van goede contacten met de woordvoerders in de Kamer.
Els Tiemann, oud voorlichter van de FNV.
Ik denk dat ik een goede werkrelatie heb opgebouwd met Kamerleden van in ieder geval in eerste instantie van de coalitiepartijen, want dat is natuurlijk altijd belangrijk. Maar ik vond het zelf ook belangrijk om een open relatie te hebben naar leden van de oppositie en te kijken in hoeverre je ook voorstellen die zij doen, wat de kwaliteit ervan is en of je die serieus tegemoet kunt treden. Ik bedoel, ik had absoluut niet het idee van ik drijf alleen op de steun die je dan wel weet te verwerven van coalitiepartijen. Mm-hmm. En niet investeren in relatie met oppositie.
Nee, maar misschien was hij zo intensief bezig in die wijken en daar geen kwaad woord van. Dat u niet in de gaten had dat ze aan het stoken waren in Den Haag tegen u. Misschien had u daar meer tijd in moeten steken.
Ja, stoken. Als mensen willen stoken en een bepaald beeld van je neer willen zetten. Daar ben ik, dat soort type Haagse spelletjes ben ik inderdaad niet zo. Dus wat dat betreft ben ik meer op de inhoud gericht dan op dat soort spelletjes.
Ze kunnen dodelijk zijn, die Haagse spelletjes.
Ja, dat blijkt.
Ik wil even met u terug naar juni 2006. Want dat is, geloof ik, het moment dat voor het eerst de telefoon overging en Wouter Bos aan de lijn hing met de vraag: als we in het kabinet komen, zou je minister willen worden?
Dat is de keer dat ik een gesprek met Wouter Bos heb gevoerd. Is in juni 2006 geweest.
Ja, goed, het was geen telefoongesprek?
Nee.
Waar was het? Vertel.
Nou, gewoon op zijn kamer. Weinig aanzinnigs aan. Nee. Niet in een geheim etablissement of zo. Nee.
Hij had u uitgenodigd.
Ja.
Heeft hij toen gelijk gevraagd, ik wil je als minister?
We hebben erover gesproken over de vraag of als de Partij van de Arbeid in de regering zou komen, of ik dan bereid zou zijn om tot het kabinet toe te treden.
Heeft hij uitgelegd waarom hij zijn oog op u had laten vallen?
Ja, ik ga niet al deze details nu vertellen. Want
ja,
dan zou ik gewoon de verkoopcijfers van mijn boek.
Nee, dat willen we niet aandoen.
Dus daar moet ik toch een beetje rekening mee houden. Dat ik niet wat dat betreft ook allemaal in detail daarover ga treden. Als je dat wil weten, moet je echt nog even wachten.
Ja. Er is wel iets naar buiten gebracht toen door de Partij van de Arbeid. Namelijk dat ze ongelooflijk onder de indruk waren van uw curriculum vitae. Nou, daarnet aan het begin van de uitzending kwam die opsomming ook even langs. Dat is inderdaad een ongelooflijke opsomming van functies. Dat heeft niet iedereen in Nederland.
Ja, ik heb veel verschillende dingen gedaan. Ik bedoel, een hele lange tijd in de vakbeweging gezeten. En ja, van daaruit heb je natuurlijk, zeker als je in de FNV zit, je relaties naar heel veel overleg met werkgevers, werknemers, ja, in de SER en de Stichting van de Arbeid. En na die periode, ja, met name op het terrein van arbeidsmarkt, sociale zekerheid, een grote opdracht voor het ministerie van Sociale Zaken, waar Ad Melkert in de tijd minister was, gedaan. Om de samenvoeging van het arbeidsbureau, de sociale dienst en de uitvoeringsorganisaties voor de werknemersverzekeringen te zorgen dat die beter met elkaar samen zouden gaan werken. In wat nu de Centra voor Werk en Inkomen zijn geworden. En nadat die klus afgerond was, ben ik voor mijzelf begonnen als kleine zelfstandige. En heb daar naast diverse toezichthoudende functies, bestuursfuncties, ook een grote klus gedaan voor Roger van Boksel, die toen in de tijd minister was, met onder andere integratie in zijn portefeuille.
Stedenbeleid.
Rond de taskforce inburgering op dat terrein. Ja, heel verschillend, zowel in de publieke sector, semi-publieke sector, als ook in het bedrijfsleven, toezichthoudende functies gehad.
U heeft toen al gewerkt aan die inburgeringscursussen die nu nog steeds niet goed lopen?
Ja, dat was, maar dat is eigenlijk al vanaf de start van de inburgering in 1997 is de verplichting voor nieuwkomers in Nederland, dus mensen die op dat moment naar Nederland kwamen, om een verplichte inburgeringscursus te moeten volgen, is toen begonnen. En ja, eigenlijk als je daarop terugkijkt, eerst waren er heel veel wachtlijsten, zodat er te weinig aanbod
waar
was.
Waar is mensen die wilden, maar
waar geen aanbod voor was,
geven.
Geen les konden geven, onvoldoende financiële middelen van de kant van de overheid om cursussen aan te bieden. Nou, ook behoorlijk wat discussie over de kwaliteit van de inburgering, omdat het niveau wat bereikt werd toch vaak achterbleef bij wat er nodig is om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. En nou ja, dat heeft zich eigenlijk tot heden ten dagen, zou je kunnen zeggen, voortgesleept. En functioneert nou nog niet naar tevredenheid.
Waardoor komt dat? Door die verplichting of door?
Nou, ik denk dat er is in de vorige kabinetsperiode, dus onder mijn voorganger Rita Verdonk, heel lang gediscussieerd over welke aanpassingen er nu op dat terrein van het inburgeringsbeleid doorgevoerd zouden moeten worden. Dat ging erom dat haar opvatting was dat de gemeentes een minder centrale rol moesten spelen. Dat de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraars toe moest nemen. Dat er een verplichtend eindexamen moest komen. En nou ja, er zijn allerlei politiek getouwtrek geweest voor wie dan dat examen kon gelden en die verplichting. En wat daar wel en niet juridisch op houdbaar was. Dat heeft zich eigenlijk 4 jaar voortgesleept. Daarmee zag je natuurlijk dat in de uitvoering een beetje een soort impasse ging ontstaan. Want ja, die gemeentes dachten van, eerst maar eens afwachten. Of in ieder geval een groot aantal gemeentes. Wat er nou uiteindelijk gaat gebeuren, wat er uitkomt. Voordat wij, weet ik niet wat, uit de kas gaan halen. Dus de aandacht, de politieke aandacht op het lokale niveau voor die inburgering. Dat ebde daardoor een beetje weg. Ondertussen ging het getouwtrek in de Tweede Kamer door. En pas op de valreep van het vorige kabinet in december 2006 is die wet aangenomen. En die ging op 1 januari 2007 in. Nou ja, dat betekende dat op dat moment gemeentes in feite veel te weinig voorbereidingstijd hadden. Om, als je alleen al denkt aan het eenvoudige feit dat er in die nieuwe systematiek ervan uit werd gegaan dat gemeentes cursussen in moesten kopen op de markt. Er werd marktwerking geïntroduceerd. Betekent Europese aanbesteding. Nou, daar ben je een half jaar mee bezig om dat te doen. Dus het was een illusie om te denken dat dat in januari allemaal al op poten zou staan en zou kunnen draaien.
U heeft Rita Verdonk ook nog geadviseerd?
Ik heb in een commissie gezeten onder leiding van Jan Frans als het ging om het niveau van het eindexamen.
Uh-huh. En haar gewaarschuwd als commissie van dit gaat niet goed, of
nee,
niet?
Nee, dat was niet de taak van die commissie. Ah. Want die moest gewoon advies uitbrengen over het gewenste niveau van dat inburgeringsexamen. Dat is door haar overgenomen, zoals dat voorgesteld is door die commissie. Ik heb wel een keer een open brief gepubliceerd in een van de kranten om te waarschuwen voor de uitvoeringsproblemen die er naar mijn idee vast zouden zitten aan die nieuwe wet inburgering zoals die op dat moment aanvaard dreigde te worden. Want dat was voordat hij definitief werd vastgesteld in de Kamer.
Toen mocht u het zelf 2 jaar doen, maar dat heeft kennelijk ook niet genoeg geholpen. Want in het regeerakkoord van dus dit huidige kabinet staat geloof ik het ideaal geformuleerd van 60.000 inburgeringscursussen per jaar. Het zijn er nog geen 10.000 op dit moment.
Ja, dat heeft dus aan de ene kant te maken met die invoeringsproblemen in 2007. Dat gemeentes dus te weinig tijd hadden om zich goed voor te bereiden. Twee, wat ik al zei, de wet was door al dat politieke getouwtrek eromheen zo complex geworden dat de uitvoering ervan gewoon te ingewikkeld was voor gemeentes. Dus dat betekent dat ik onmiddellijk ook begonnen ben met te kijken van hoe die wet vereenvoudigd zou kunnen worden. Nou, wat bijvoorbeeld heel snel gedaan hebben al in 2007 is gezorgd dat het onderscheid wat er was tussen groepen die wel een aanbod mochten krijgen van de gemeente en groepen die dat niet mochten en dat helemaal zelf moesten financieren, wat ontzettend veel uitgezoek voor gemeentes met zich meebracht. Dat hebben we eruit gehaald en gezegd van de gemeentes mogen gewoon aan iedereen een aanbod doen. En dat betekent in ieder geval dat al die administratieve processen daaromheen sterk vereenvoudigd kunnen worden.
Maar neem niet weg dat het nog steeds van geen kant loopt.
Nee, maar het is aan het aantrekken, absoluut. Dus je ziet wat dat betreft een verandering. Maar
Eberhard van der Laan, uw opvolger, heeft gelijk gezegd, we gaan die 60.000 halen. Misschien niet nu, maar 2010, 2011 wel. Gelooft u dat?
Nou, ik zou het wensen dat het waar was, maar ik zou de uitspraak niet durven doen. In ieder geval niet voor alle jaren van deze kabinetsperiode. Als je kijkt waar de achterstand nu is, die is opgelopen, is het niet realistisch om te denken dat je nu nog dat, want dan zou je er dus in de laatste 2 jaren veel meer dan 60.000 moeten doen als je op een gemiddelde van 60.000 uit zou
Maar waar zit het probleem nou precies? Waarom komen die mensen zich niet melden voor die cursus?
Nou ja, mensen daar zijn gewoon heel veel barrières voor mensen om die stap te zetten. Ja, u kunt daar verbaasd over kijken. Maar als je heel concreet probeert je te verplaatsen in het soort mensen waar het om gaat. Dan zijn dat dus vaak vrouwen van de eerste generatie migranten. En de tweede generatie die in het kader van huwelijksmigratie naar Nederland zijn gekomen. Die dus vaak op geen enkele manier nog geparticipeerd hebben in de Nederlandse samenleving. Mm. Heel geïsoleerd bestaan hebben gehad. Dus die ook vaak van hun man niet mogen. Of in ieder geval niet aangemoedigd of gestimuleerd worden. Mm. Alle gradaties die erin zijn. Die zich er ook vaak voor schamen. Om te erkennen dat ze geen Nederlands spreken. Om te erkennen dat ze vaak ook analfabeet of semi-analfabeet in hun eigen taal zijn. Dat geldt in ieder geval voor de eerste generatie. Even als voorbeeld te geven. Ik ken in mijn eigen omgeving een Turkse vrouw. Die bij ons schoonmaakt. Die is dus spreekt Nederlands. Maar is analfabeet in haar eigen taal.
Leest het niet.
Ja, maar is ook in haar eigen taal.
In het Turks.
In het Turks. En omdat wij zijn een half jaar met haar bezig geweest. Mm. Om haar schaamte te overwinnen. Mm-hmm. Om Nederlands te gaan leren. Om de taal te gaan leren. Om te lezen en te kunnen schrijven. Omdat, ja, als je 40 bent en nooit geleerd hebt in het niet gewend bent geweest om naar school te gaan, dat nooit hebt gedaan. Dan moet je dus heel veel overwinnen in jezelf. En moet je dus heel veel zelfvertrouwen ook hebben om te denken van ja, ik kan dat nog leren op mijn leeftijd. Dus wij met onze manier van kijken en onze achtergrond van, wij hebben een traditie van inderdaad naar school gaan en onderwijs volgen. Mm-hmm. Is het vaak heel moeilijk om je te verplaatsen in wat het betekent om dat soort drempels te overwinnen. Dus het betekent ook dat je voor die groep vrouwen is niet aan de orde in eerste instantie denken van, hoe krijg ik die in een klaslokaal om de Nederlandse taal te leren? Nee, daar gaat het erom van hoe je die kunt bereiken. Om met ze in contact te komen. Dat doe je dus niet door gemeenten te denken van, ik stuur een brief en zeg, u moet om 9 uur op maandagmorgen op dat en dat kantoor komen. Want A, ze kunnen die brief al vaak niet lezen. En B, dat is gewoon een hele grote stap om daar naartoe te gaan. Dus het gaat er al om van, hoe bereik je ze? Bij de basisschool, in het buurthuis waar ze komen, bij de eigen vrouwenorganisatie, het moedercentrum. En van daaruit moet je dus proberen de eerste stappen op weg te zetten. Nadat die vrouwen zelfvertrouwen krijgen. Denken dat ze inderdaad iemand zijn. En zich dus ook kunnen gaan ontwikkelen en voor kunnen stellen dat ze een taal kunnen leren.
En dat is een van de redenen waarom wat nu prachtig op papier in dat regeerakkoord staat niet haalbaar is. Niet op die termijn.
Nou, het gaat er dus ook om dat je je heel goed moet verplaatsen in, wat zijn de mensen die we moeten zien te bereiken? Wat is hun achtergrond? En wat is daarvoor nodig om dat te doen? En de gedachte dat je dus dat met onze maatstaven, onze normen van een brief schrijven, uitnodigen,
sancties
opleggen en
straffen
zeggen,
uitdelen.
U gaat nu Nederlands leren. Het gaat dus om mensen de eerste stap op een emancipatieproces te leren zetten. En daar zijn dus hele andere dingen voor nodig dan dat soort aanpakken.
Goed, het ging me even om wat u allemaal aan het doen was en wat u allemaal wist eigenlijk, wat voor expertise u had toen dat verzoek om dat ministerschap kwam. Aan de wieg gestaan van die Centra voor Werk en Inkomen, aan de wieg gestaan van inburgeringscursussen, ook met alle problemen van dien. Maar er was nog veel meer, hè? U deed veel meer op dat moment in 2006.
Ja. Dus die dingen die had ik al gedaan. Dus in 2006 was ik op de eerste plaats voorzitter van de brancheorganisatie voor reïntegratiebedrijven. Die was aangesloten bij VNO-NCW. En van daaruit zat ik dus in,
ook in het bestuur van VNO-NCW.
Daarnaast had ik een aantal commissariaten. U noemde zelf al Unilever Nederland. Het havenbedrijf in Rotterdam. Gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam en Electrabel, Nederland elektriciteitsbedrijf. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib, een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie. En de vereniging voor de Vlaams-Nederlandse accreditatievereniging voor het hoger onderwijs. Heel verschillende dingen.
En was dit wat Wouter Bos, om toch een poging te doen om je in zijn hoofd te verplaatsen, wat Wouter Bos imponeerde? Vrouw uit de vakbeweging, Oxfam Novib, maar aan de andere kant president-commissaris van Unilever, algemeen bestuur van VNO-NCW.
Ik weet niet Wouter Bos mee imponeerde. Dat zou u echt aan hem moeten vragen.
Wat kan het geweest zijn verder?
Nou, ik kan me voorstellen dat mijn bestuurlijke ervaring inderdaad een rol heeft gespeeld in zijn verzoek aan mij.
Maar ook bestuurlijke ervaring echt aan alle kanten van de maatschappij.
Ja, ja. Dat zijn niet zoveel mensen die dat denk ik, die zowel in het bedrijfsleven als in de semi-publieke sector opereren. Dus wat dat betreft is het niet een veel voorkomend profiel, denk ik.
Nee, de enige andere die ik eigenlijk ken is Jacqueline Kramer. Waar dat ook voor geldt. Actief in de milieubeweging, op de universiteiten, maar ook commissaris geweest van Meen Philips en AXO.
Dat Shell. Dacht Shell inderdaad, Shell. Als ik het me goed herinner.
Dat lijkt een beetje op elkaar.
Dat weet ik niet. Wat dat betreft toch een behoorlijk verschillende achtergrond. Ik bedoel, ik uit de vakbeweging zijn niet. Dus. Maar we kwamen alle twee van buiten het primaire politieke circuit. In die zin is er een parallel, klopt. Ja.
Want ik weet wel dat Wouter Bos toen erg bezig was met we moeten minder Haagse partij worden. De PvdA moet die Haagse kaasstolp uit. Het was na die hele fortuinrevolte. De PvdA was behoorlijk geschrokken van kennen we de mensen in het land nog wel? Hebben we de samenleving nog wel door? Dus het had een soort van ratio om te kijken naar een ander soort ministers. Ministers met niet zoveel Haagse ervaring misschien, maar met heel erg veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring.
Ja, het lijkt me sowieso gezond om een mix te hebben van mensen die in het Haagse milieu groot zijn geworden en een aantal mensen die wat meer van buiten komen. Maar het gold natuurlijk ook voor Ronald Plasterk. Dus ze waren
het wetenschap
drie.
Kwam.
Ja. Ja.
U heeft lang getwijfeld. U heeft niet meteen ja gezegd toen tijdens dat gesprek.
Nee, dat klopt.
Het lijkt wel alsof ik uw boek gelezen heb, maar dat is niet waar hoor.
Nee, dat klopt. Ik heb inderdaad er stevig over nagedacht.
Waarom?
Nou ja, omdat het... ik bedoel, ik had een prachtig leven, mooie dingen die ik deed. Een partner die 10 jaar ouder is, een bepaald leven waarvan we ons hadden voorgenomen van nou, mooie tijd om af en toe ook eens één keer in zoveel tijd een wat langere reis te maken. Nou, dat zijn allemaal dingen die je dan realiseert als je zo'n stap zet, dat je dat even opzij moet zetten.
Want dan komen die loodgieterstassen.
Nou ja, dat weet je gewoon. Als je in beginsel voor 4 jaar tekent om minister te worden, dan zet je dat dus opzij. Gewoon zowel privé als, maar ook de vraag stellend van, doe dit nu? Is het wat voor mij de politiek? Ik ben nooit politica geweest. Ik heb wel dicht tegen de politiek aangezeten. Nou, dat soort vragen.
Was u eigenlijk ook even een A-lid?
Ter geruststelling, dat was ik al een aantal jaren.
Ja, ik dacht dat u veel meer uit de GroenLinks-hoek kwam of zo. Maar
nee, ik ben nooit lid van GroenLinks geweest.
Die vraag van is die politiek wel wat voor mij? Toen u net minister was, gaf u een interview aan de Volkskrant. Waarin u zei, ik moet eerlijk zeggen, af en toe keek ik naar Nova of zo'n tv-programma. En dan zag ik die mensen in Den Haag en dan dacht ik, dit is niet mijn wereld. Wat voor Nova-uitzendingen waren dat, waarvan u dat dacht?
Nou, ik heb niet een concrete herinnering aan een bepaalde Nova-uitzending. Maar kijk, als het gaat over, is dit mijn wereld? Ja, wat mij opvalt is dat de Haagse politieke wereld, dat iets is wat soms redelijk ver af kan staan van de alledaagse werkelijkheid van mensen. En,
ja, ik weet het niet. Ik ben al bijna 30 jaar niet meer buiten Den Haag geweest.
Nou, zou ik dan toch aanraden om dat eens te doen.
Want wat is er anders aan? Leg mij eens als want ik ben echt zo'n binnenhof-navelstaarder. Althans heel lang geweest. Leg mij eens uit waaruit die andere wereld dan bestaat. Wat er niet helemaal normaal is aan de omgangsvorm in dat Haagse wereldje.
Nou ja, kijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het integratiedebat, dan is mij opgevallen de afgelopen tijd dat je ziet dat zodra zich ergens een incident voordoet waar de Marokkaans-Nederlandse rotjochies bij betrokken zijn, zal ik maar even zeggen, dat dan hele Haagse zich erop stort, zowel de media als de woordvoerders in de Kamer. En daar dan een nummer wordt gemaakt van dat er nu onmiddellijk dit en dat gedaan moet worden, opgetreden moet worden. Terwijl, ja, dat de vraag is of dat nou echt iets, werkelijk iets bijdraagt, zo'n reactie.
Je komt ermee op de televisie.
Ja, ja, maar daar zou het in de politiek niet om moeten gaan. Het zou er echt om moeten gaan van hoe lossen we die problemen die zich daarvoor doen op een goede manier op. En de vraag is of, ik betwijfel dat, of zo'n reactie en daar zo mee omgaan, of dat nu een bijdrage is aan het oplossen van die problemen.
Maar goed, is dat zo? Want als je die problemen wilt oplossen, dan is het toch het eerste dat je het erover moet hebben. Dat mensen kamervragen moeten gaan stellen en dat journalisten er stukken over moeten schrijven.
Ja.
Anders komt er geen discussie over de oplossing op gang.
Ja, maar het idee dat je dan vervolgens in Den Haag altijd de oplossing kan bedenken, dat is natuurlijk gewoon niet realistisch. Ik bedoel, als het gaat over of er wel of niet gescheiden inburgeringscursus, om dan maar eens even terug te komen, dat onder voor mannen en vrouwen aangeboden mogen worden, voor vrouwen apart, omdat ze anders niet komen. Ja. Ik van, is dit nu het vraagstuk waar we ons in Den Haag zo over op moeten winden? Of laten we dat gewoon over aan het lokale niveau om daar praktische oplossingen voor te zoeken?
Want u denkt dan als het gewoon werkt met gescheiden inburgeringscursussen, begin met gescheiden?
Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook gewoon de praktijk. Als je dat ziet, dat daarmee om wordt gegaan, en dan is de afweging van of je het belangrijk vindt dat die vrouwen inderdaad naar zo'n cursus toe gaan en daarmee hun eerste stap op weg naar een emancipatieproces zetten, dan dat je zegt van nee, wij zijn hier principieel tegen en die vrouwen dus achter de geraniums blijven zitten.
Gescheiden zwemclubjes ook?
Ja, ook wat mij betreft geldt dat hetzelfde. Als het betekent dat ze anders niet gaan zwemmen, nou, dan doe je dat op dat moment. En dan vaak is het natuurlijk zo dat die vrouwen komen daarmee in de buitenwereld. Dat betekent letterlijk dat de luiken bij ze opengaan. En dat ze dus ook zien en gaan ervaren dat er andere mogelijkheden zijn dan die zij, waar zij tot op dat moment vertrouwd mee zijn geweest.
En dan denkt u, een heleboel van die Haagse Kamerleden, die roepen dan dat mag niet, want een scheiding tussen man en vrouw en het begin van segregatie, en dat kunnen we niet toestaan. U denkt dan, dat doet er eigenlijk niet toe wat zij roepen.
Nou ja, de vraag is van, natuurlijk doet het er toe. Als zij iets roepen, dan doet het er toe. Alleen de vraag die je zou moeten stellen,
Wat het oplost,
ja. En daar gaat het denk ik om.
En dat Gouda-debat, hè, want hij heeft u zich toen een beetje stil overgehouden. Ik wil niet zeggen buiten gehouden, want achter de schermen kan ik dat niet beoordelen. Maar het waren mevrouw Ter Horst en Ernst Heers-Berlin, die namens het kabinet het woord voerde toen in de Kamer. Dan roept bijvoorbeeld de Partij voor de Vrijheid, haal het leger uit Oeroesgan en stuur het naar Gouda. Is dat een voorbeeld van wat u bedoelt?
Ja, dat vind ik nauwelijks serieus te nemen.
Mevrouw Griffith van de VVD, die roept, het land staat in brand. We moeten vliegende brigades hebben van hulpverleners en politieagenten die we overal waar Marokkaanse rotjochies ellende aanrichten in kunnen zetten.
Ja, ik heb de indruk dat mevrouw Griffith op een later moment ook iets aan zelfreflectie heeft gedaan op haar bijdrage aan dat debat, als ik het me goed herinner.
Nou, ze is toen een keer door kranten aan de tand gevoeld en toen zei ze, ja, ik weet wel dat het niet zo werkt, maar ik vond toen dat ik dat wel moest zeggen, want de Telegraaf schreef dat Gouda in brand stond en als volksvertegenwoordiger moet je daar dan op inspelen, dat zei ze.
Ja, nou, je zou je ook af kunnen vragen of het werkelijk zo is, het beeld wat daar geschetst werd.
En uw eigen partijgenoot in de Tweede Kamer deed er ook aan mee, aan dat beeld van Gouda staat in brand.
Nou, ik heb niet precies voor ogen wat voor kwalificaties er toen in dat debat gebezigd zijn door PvdA-Kamerleden. Maar als ik het me wel herinner, was dat in ieder geval een stuk genuanceerder.
En u heeft in elk geval iets van laat dat aan de burgemeester over, laat dat aan de wethouders over, laat dat aan de plaatselijke politie over.
Probeer,
ga dat niet vanuit Den Haag, ga niet roepen.
Probeer je eerst, vraag eerst of zij behoefte hebben aan ondersteuning vanuit Den Haag. Ik bedoel, primair ligt dat daar. En natuurlijk moet je kijken van of zij last hebben van Haagse regelgeving, of dat er dingen ontbreken. Ik bedoel, ik heb een bezoek gebracht aan de burgemeester en wethouders en een aantal gemeenteraadsleden van Gouda. Nou ja, wat je daar dan te horen krijgt, is dat ze een derde onderbezetting van politieapparaten hebben. Vacatures die niet vervuld worden. Nou, denk, ja, dat is een reëel probleem. Probeer daar dan iets met elkaar aan te doen in plaats van allemaal van dit soort debatten met hele grote woorden die niet echt gaan over wat nou het probleem is waar zij daar daadwerkelijk mee te maken hebben. En daar ook oplossingen voor te proberen te vinden.
Wat dat betreft, toen u bezig was met dat denkproces in de loop van 2006 van herken ik me wel in die wereld, dat is echt helemaal uitgekomen. Dat die Tweede Kamer inderdaad zo erg was als u toen al vermoedde.
Nee, want op een aantal andere punten niet. Als ik kijk naar het werk wat er in de commissie en de onderwerpen die in de commissie aan de orde waren, dan heb ik ervaren dat daar vaak heel erg constructief overleg plaats kon vinden. Maar als het gaat
om het minderhedendebat, het integratiedebat waar heel Nederland het voortdurend
over heeft
gehad.
Dat is ontzettend gepolariseerd. En daar zie je dus dat in de Kamer, de Haagse kaastop, zal ik het maar even noemen, en de media daaromheen heel veel uitvergroting van de problematiek plaatsvindt, naar mijn idee.
En dat maakt het moeilijker oplosbaar eigenlijk, de problemen.
Ja, en als je ook ziet, dan denk ik dat mensen dat ook in het land zeggen. Dat ik vaak hoor van wethouders en lokale politici dat ze meer last dan gemak hebben van de Haagse discussies hierover.
En politici en journalisten die elkaar de bal toespelen, en ik weet een beetje waar ik het over heb, hoe het werkt, door te zeggen, als jij vanavond in mijn uitzending bereid bent een hele harde uitlating over Marokkaanse rotjochies te doen, garandeer ik jouw zendtijd. Die belemmeren door dat samenspel eigenlijk de oplossing van die problemen.
Nou ja, in ieder geval levert het er niet echt een bijdrage aan om het op te lossen. Absoluut niet, denk ik.
U had, nog één keer terug naar 2006, een heel prominente positie, maar achter de schermen. In de dingen die u deed, werden problemen daar anders opgelost dan in de politiek? Als je kijkt naar zo'n raad van commissarissen van Unilever Nederland bijvoorbeeld, bestuur van VNO-NCW, maar het waren dus meer functies.
Nou ja,
gaan ze daar minder heigerig met dingen om?
Ik denk dat een groot verschil is tussen de politiek en allerlei andere bestuurlijke posities. De aandacht van de media en de centrale rol die daarin spelen, dat die daar veel minder prominent in aanwezig is. Ik bedoel, wat dat betreft opereer je als politica in een glazen huis.
En dat betekent dat je achter de schermen eigenlijk wel aan lange termijn oplossingen kunt werken? Dat je niet voortdurend wordt afgeleid door de televisie ervan vinden?
Het bemakkelijkt in ieder geval niet dit soort dit soort heigerigheid bemakkelijkt niet het proberen dingen op te lossen en op een een beetje kostig. Ik bedoel, je moet daar voortdurend rekening mee houden. Dat loopt er voortdurend doorheen. In feite ben je wat dat betreft, moet je dus met meerdere agenda's tegelijkertijd bezig zijn.
Moet ik me schuldig voelen dat ik journalist ben geworden?
Nee hoor, helemaal niet. Nee.
Ik begin me dan een beetje zo te voelen.
Nee, maar ik zou niet weten waarom.
Nou ja, we lopen kennelijk als beroepsgroep mensen die op een verstandige manier bezig zijn achter de schermen problemen op te lossen enorm voor de voet.
Nou ja, ik neem aan dat u, als het gaat om het debat over integratie, dat u daar ook iets van herkent, zoals dat zich de afgelopen tijd, de afgelopen jaren, al een aantal jaren aftekent.
Nee, goed. Voor alle eerlijkheid.
Ik generaliseer dat niet totdat dat overal gebeurt. Maar dat rond integratie is denk ik inderdaad. Ik bedoel,
Ik heb
de afgelopen tijd wel eens een beetje gedacht van, ik zal maar zeggen, in de tachtige jaren was de politieke correctheid dat de multiculturele samenleving mooi was. En ik heb af en toe de afgelopen 20 maanden wel eens het idee gehad dat de politieke correctheid 180 graden gedraaid was.
Want dat mag je nu niet meer vinden in Nederland, dat de multiculturele samenleving ook iets goeds heeft.
Dat je dat niet meer mag vinden, maar ook dat als je probeert een beetje nuance in dat debat te krijgen, dat dat inderdaad niet meer als bon ton wordt ervaren. Maar dat het vooral omgaat van hoe harder, hoe beter.
En dat er ook op een lelijke manier door Den Haag met je wordt afgerekend, dat je toch blijft volhouden dat er wel positieve dingen zijn in die multiculturele samenleving.
Nou ja, ik vind in ieder geval belangrijk dat die nuances in hoe het gesteld is met de integratie in Nederland, dat die goed over het voetlicht komen. Dat, ik bedoel, ik zie dat in de samenleving, dat dat de werkelijkheid is. En ik wens me absoluut niet te conformeren aan het uitvergroten van alleen maar de problemen die er ook zijn en die benoemd moeten worden, die ook aangepakt moeten worden. Maar het is echt een niet perspectiefvolle oplossing om alleen maar die kant van het integratievraagstuk voortdurend te belichten.
Waar komt die verharding vandaan? Waarom is de slinger nu helemaal uitgeslagen naar, je mag helemaal niet meer politiek correct zijn en je mag helemaal niet meer multicultureel zijn? Waar komt het door?
Ik denk dat dat een reactie is op de constatering dat er lange tijd de problemen die ook samenhangen met de multiculturele samenleving, met de diversiteit in de samenleving, dat die onvoldoende onderkend zijn. Dat het toen niet politiek correct was om die te benoemen en daar aandacht voor te vragen. Wat dat betreft, heb ik het wel eens genoemd, het onverwerkte trauma van de PvdA. Of breder misschien ook links, of de samenleving. De Fortuinrevolte die daar wel aandacht voor heeft opgeëist, zeg maar. En dat er alsof er altijd nog vanuit een soort reactie op die periode nu, ja, een soort overaccentuering van datgene wat toen fout is geweest, nu benadrukt wordt.
Dat gaat veel verder dan de PvdA, ik bedoel.
Ja, daarom zeg ik ook.
Zie je ook in de kolommen van de Volkskrant?
Het is veel breder, zeg ik ook. In de samenleving of links of progressief Nederland.
Het is een soort schaamte voor we hebben te lang onze ogen gesloten voor dat er ook Marokkaanse rotjochies zijn. En nu hebben we het alleen nog maar over die Marokkaanse rotjochies.
Nou ja, dat gevoel bekruipt me inderdaad af en toe wel eens.
Het enge van dit gesprek vind ik een beetje dat je bijna tot de conclusie komt dat de oude regenten van vroeger gelijk hadden. Dat als je maar gewoon met verstandige mensen dingen in commissies of in besturen of bestuurlijk oplost, dat het dan eigenlijk beter gaat dan wanneer iedereen wat roept en iedereen zich ermee bemoeit. Hadden die oude regenten misschien toch meer gelijk dan we altijd hebben gedacht?
Nee, dat denk ik niet. Alleen het gaat er wel om als er problemen benoemd worden, dat het er dan ook om gaat om te kijken van waar komen die vandaan en wat zijn effectieve oplossingen. En als je alleen maar blijft steken in de fase van het benoemen van de problemen en daar niet verder mee komt, dan ben je niet goed bezig, denk ik. En ik denk, ik heb zelf het idee dat als ik naar de samenleving kijk, dat we die fase zo langzamerhand wel royaal achter ons hebben en dat we die af zouden moeten kunnen sluiten en dat we wat dat betreft over zouden moeten kunnen gaan naar gewoon zeggen van hoe is het nu met die integratie en gaan een heleboel dingen gaan er goed. Mensen vinden aansluiting bij de Nederlandse samenleving. Er gaan een aantal dingen niet goed. Hoe komt dat en wat doe je daaraan? En dan moet je dus echt specifiek verdiepen in hoe komt dat en hoe verander je dat ook?
Want, zoals u daarnet heeft uitgelegd met het probleem met de inburgering.
Ja, want het heeft weinig zin om te roepen van die Marokkaanse rotjochies en ze moeten hard aangepakt worden. Natuurlijk moet dat gebeuren, maar we weten ook dat het probleem is dat als ze uit de gevangenis komen, ze daarna als helden terugkomen in hun peergroep waar ze vandaan komen.
Nou, dan moet je ze vernederen, zegt de PvdA-fractie.
Nou, dat zegt niet de PvdA-fractie.
Nee, hun status verlagen.
Eén iemand uit de PvdA-fractie gezegd, Hans Spekman. En ja. Nou ja, dat is zo'n voorbeeld van. Kijk, ik heb daar ook natuurlijk met Hans over gesproken. Toen hij dat had gezegd. Want het verbaasde me hooglijk dat hij die woorden in zijn mond had genomen. Omdat ik hem kennende dat ook totaal niet van hem kon plaatsen. Dat hij dat zo zei. Kijk. Waar hij nou op zoek was, en dat begrijp ik, is van hoe kan je die jongeren nou effectief straffen of effectief bereiken in ja, dat ze tot zinnen komen, dat ze wakker geschud worden. Maar ik vind het dan echt een beetje schokkend toch wel om te ervaren dat iemand dan denkt dat je dat op kunt lossen door mensen te vernederen. Ik bedoel, dat past zo niet in mijn wereldbeeld. En ik denk ook niet dat het werkt, want vernederen roept meestal een ander soort reactie op dan dat mensen tot zinnen komen en dat je ze bereikt in het contact wat je wezenlijk probeert te maken met mensen om te zeggen van, hé, waar ben jij mee bezig?
Maar had er een hele sociologische theorie bij, hè? Dat Marokkanen last hebben van schaamtecultuur en dat het dan goed is om die jochies zich te laten schamen waar hun ouders bij staan en dat je ze daarom zoiets bedoelde die dan in roze pakjes met een bezem in hun hand de straat moet laten vegen terwijl de hele familie toekijkt. Zoiets bedoelde die, geloof ik.
Ja, dat weet ik niet wat hij er precies mee,
nou,
mee bedoelde.
U heeft het maar, vastgevraagd.
Ik denk in ieder geval niet dat het werkt. En ik vind het dus ook staan voor iets waarvan ik denk van...
Mot ik niet.
Nou ja, maar dat...
U vindt het onfatsoenlijk.
Ja,
u vindt het
onbeschaafd. Vernederen, ja. Dat mensen vernederen, dat kan nooit een goede benadering zijn van het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
U zegt dat was er eentje in die partij, maar dat is niet helemaal waar. Want daarna kwam nummer 2, Jeroen Dijsselbloem, die zei, oké, ik zal die term vernederen niet gebruiken. Maar we noemen het nu status verlagen. Je moet die Marokkaanse rotjochies in hun status pakken, hun bling-bling afpakken, hun scootertjes in beslag nemen.
Ja, als ze... overtredingen met die scooter begaan wel, maar anders niet. Want,
nee, dat ging niet om. Het ging er gewoon om. Die scooters, die horen, dat rondrijden in scooters hoort deel, maakt deel uit van een soort ghetto-cultuur, straatcultuur. En die moet je terugdringen, zegt Jeroen Dijsselbloem. En dat kan ook als ze nog geen overtreding hebben begaan met zich meebrengen, dat je ze dat scootertje afpakt of dat Rolex-horloge.
Ja, ik kan me niet herinneren dat hij... dat gezegd heeft, maar volgens mij moet een van de uitgangspunten van de rechtsstaat zijn dat mensen gelijk behandeld worden. En als er geen aanleiding is om iemand, omdat hij het onwettig verworven heeft of een overtreding met iets begaat, dan kan je dat niet afpakken, lijkt
mij.
Dan
heb je geen juridische basis daarvoor. Het is een strijd met de rechtsstaat om iemand die niks misdaan heeft, geen... strafbaar feit heeft begaan.
Waar dat natuurlijk om gaat. Kijk, maar dat is natuurlijk het interessante. Als het gaat om het gedrag van deze jongens, dan heb je aan de ene kant van waar gaan ze, waar handelen ze echt juridisch op punten waar je ze juridisch aan kan pakken, waar het strafrecht aan de orde is. Maar waar ze vaak in opereren is een grijs gebied. Ze zijn ontzettend slim wat dat betreft. Weten haarfijn wat ze kunnen doen zonder dat ze de grenzen van het strafrecht overgaan. En daar heb je dus hele andere manieren voor nodig om dan toch op te kunnen treden tegen die kinderen. Dan alleen het strafrecht. Maar dat moet dan wel middelen zijn die binnen de rechtsstaat acceptabel zijn. En dat is dus zoeken. Dat zijn dus ook dingen die we niet zomaar op de plank hebben liggen en die we niet zomaar uit de mouw schudden van hoe je dat dan kan doen. Maar dat heeft te maken met, kan je ze bijvoorbeeld uit die cultuur halen waar ze op dat moment in zitten. En waar we nu mee experimenteren met centra waar ze dan verblijven.
Campus.
Om te proberen. Ja, campussen. Of te zorgen dat ze uit die cultuur komen. En opnieuw discipline bijgebracht worden. Kijken wat er belangrijk is in het leven. Om te zorgen dat ze weer aansluiting bij de samenleving kunnen vinden.
Maar de PvdA, u waarschuwt de PvdA nu, komt niet in een soort grijze zone terecht. Waar je mensen die strafrechtelijk geen delict hebben begaan, toch gaat aanpakken alleen maar om hun status te verlagen of zo.
Nou ja, niet in de zin van als het gaat om de voorbeelden die u aanhaalt van scooters afpakken of Rolex-horloges, als ze die rechtmatig verworven hebben of er geen overtredingen met een scooter zijn begaan.
En het idee van,
ik ga niet weten waar de basis voor is.
En het idee van zet mensen die in zo'n jeugdbendertje zitten in duidelijk herkenbare boevenpakjes of roze kledij, al die voorbeelden zijn genoemd. Zet ze de straat te vegen?
Lijkt me niet serieus.
Het komt ook een officiële PvdA-nota voor, die net verschenen is, van de hand van de partijvoorzitter, mevrouw Ploemen, Lilian Ploemen. Daar staat dat ook in, die statusverlaging, dat idee.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat dan gedacht wordt aan de voorbeelden die u nu geeft. Althans, ik ben ze er niet in tegengekomen, die nota.
Nee, maar je komt wel steeds dat woord statusverlaging tegen bij de PvdA. Je moet die Marokkaanse rotjochies in hun status pakken.
Ja, het is dan een zoektocht hoe je dat doet. Maar de voorbeelden die u nu noemt, lijkt mij niet de aangewezen weg.
Binnen de rechtsstaat blijven in elk geval.
Ja, als het gaat om afpakken van eigendommen wel, ja.
Dit is Marathongesprek met Ella Vogelaar, maar dat hoorde u wel aan haar stem. En we gaan straks na 8 uur met dit gesprek verder.
Ja, dat hoorde ik graag te zeggen eigenlijk. Maar het maakt niet uit, Max.
Sorry!
Max van Wezel, inderdaad, in gesprek met de voormalig minister van Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar. We zijn om 7 uur begonnen. We gaan nog tot 10 uur door met dit marathoninterview van de VPRO. En inderdaad, we gaan er heel even uit voor Ster, nieuws en andere mededelingen. En zijn zo dadelijk bij u terug met dit vervolg. Als voor reacties zijn wij te bereiken op marathoninterview@vpro.nl. Tot zo dadelijk.
SMS'en kent u. Maar hoe leest een blinde zijn berichten? Of zijn dagelijkse post? Kijk op www.braille.nl.